We gaan vanavond nadenken over Openbaring 10 en 11. Openbaring 10 en 11. En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd, en zijn gelaat was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. De stem die ik gehoord had uit de hemel hoorde ik weer met mij spreken en zei: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij: neem het en eet het op, en dat zal in uw buik bitter, zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: gij moet wederom profeteren over vele naties en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is erbuiten en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. Wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. En dat zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun heren gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen. En zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: klim hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien uren kwam er een grote aardbeving, en een tiende deel van de stad stortte in, en 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Tweede wee is voorbij gegaan, het derde wee komt spoedig. De zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende: we danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen in de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Tot zover. Ik wilde het toch graag helemaal met u lezen, omdat we hier toch wel hele belangrijke dingen hebben. Ik hoop dat het nog een beetje helder is. Het laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat om hem. En om te zien wie hij is, moet je inderdaad goed kijken. Ook in dit boek nog goed kijken. En de Heilige Geest wil ons door deze geschiedenissen heen tonen wie de Heer Jezus is. We zijn dus in het grote stuk bezig. Het stuk van de na hoofdstuk 4, de dingen die na nu geschieden zullen, na deze geschieden zullen. En daarin begint het met het verbreken van de zegels en de oordelen die daarvan het gevolg zijn. Wil er ooit zegen van God op aarde komen, dan moeten eerst de dingen die niet goed zijn weggedaan worden. Dat is in je eigen leven ook zo. Wil er ooit zegen komen, dan zal eerst dat wat niet goed is moeten weggenomen worden. Daarom zijn jouw schuld en jouw zonden weggenomen toen je ging geloven in de Heer Jezus. En vanaf dat moment komt de zegen. Niet eerder. Altijd is zegen van God gekoppeld aan wat niet goed is, moet weg. De Heere God wil zo graag zegenen. Hij wil je vanavond zegenen, hij wil je in algemene termen zegenen. Maar je moet dat wel wegdoen wat niet goed is, voor de zegen van God echt komen kan. En ik hoop ook echt dat dat in onze eigen levens zo ervaren is. Ik hoop dat je dat al gehad hebt, dat je dat al weet. En ik hoop dat dat ook zo blijft en dat we heel helder hebben dat alleen Gods zegen genoten kan worden als wij wegdoen wat niet voor hem is. Nu, dat stuk, dat grote stuk vanaf hoofdstuk 4 gaat dus door. En die oordelen die komen in enorme tempo hier naar voren. Ik heb uitgelegd dat er 7 zegels zijn. Dat er dus 7 bazuinen zijn. En dat er nog een keer 7 schalen komen. Die 7 zegels zijn verbroken. Maar bij het verbreken van het 7e zegel kwamen er 7 bazuinen. En bij die laatste bazuin komen er weer 7 schalen. Iedere keer een nieuwe, een nadere detaillering van. Dat probeerde ik duidelijk te maken. Nou, daar zitten we middenin. We hebben gezien in hoofdstuk 9 dat de engel van de afgrond de put van de afgrond open krijgt. Hij krijgt hem alleen niet meer dicht. Hij kan wel geesten oproepen, maar kan ze niet beteugelen. Zoals de Egyptenaren vroeger ook kikvorsen konden oproepen, maar ze kwijtraken, dat zat er niet in. Bepaalde dingen konden de Egyptische tovenaars ook, maar het oplossen daarvan, dat ging niet. Dat is een heel merkwaardig gebeuren. Ze kunnen wel negatieve dingen oproepen, maar wegnemen en daar iets bijzonders, iets nieuws, iets zegenrijks voor in de plaats maken, dat kan niet. Dat kan de Heere alleen. Nou, in dat tumult, in die tijd, zie je ineens hoofdstuk 10, de Heer Jezus. En het is heel goed om je dat te realiseren. Dat zelfs in de dagen van oordelen, in de dagen van grote nood, de Heer Jezus er is. Dat hij, hoe dan ook, boven alles staat. Je ziet hem als een sterke engel. Een voet op de aarde. Linker op de aarde. En rechtervoet op de zee. In de taal van het laatste Bijbelboek betekent dit dat hij én heerst over de zee, de volkeren. En uit de zee komt een keer een beest opstijgen en dan blijkt dat de zee de volkeren zijn, de natiën. En aarde, er komt ook een beest uit de aarde, blijkt Israël te zijn. Dat moet u nu nog even slikken. Dat krijg je later in detail aangereikt, vanaf hoofdstuk 13. Maar nu nog even algemeen. Je ziet een sterke engel van God uit de hemel neerdalen. De wolk is erbij. Let op, dat is niet zomaar een donkere wolk. Dat is de Shechina, de gloriewolk. De glorie van God is aan hem gekoppeld. En de regenboog. Dat zagen we al toen we de troon zagen. Toen waren we daar eigenlijk al van onder de indruk dat daar de troon was van de diamant, de sardius gelijk. Maar de regenboog van smaragd, het is alsof Gods beloften, Gods trouw, Gods glorie, Gods heerlijkheid allemaal gekoppeld zijn aan deze engel die uit de hemel komt, zichtbaar wordt, één voet op de aarde en controle heeft over Israël en één voet op de zee ook controle heeft over alle volkeren, talen, machten, krachten enzovoort. Dat spoort natuurlijk met de mensenzoon aan wie alle macht gegeven is, die heersen zal over alles en iedereen. Dat wordt hier voorgesteld. Dus je ziet in het tumult van die tijd ineens een schitterende illustratie van de Heer Jezus. In al zijn glorie en al zijn heerlijkheid staat hij daar. En hij die zij mij is gegeven, alle macht in de hemel en op aarde. Nou, je ziet hem hier. Hij komt als het ware in een soort fotovorm, in een soort schilderijvorm naar je toe. En je ziet hem daar staan en je kunt naar hem kijken. En hij heeft een boekje in zijn hand. Het profetische woord. Vroeger dacht ik dat de term het profetische woord een beetje verband houdt met een bepaalde kleur in kerkelijk Nederland. Er waren de Maranatha christenen, die hadden altijd een soort term. Ja, wij houden van het profetische woord. Ze bedoelen eigenlijk, we willen graag lezen in de Bijbel wat er over Israël staat. We willen graag lezen in de Bijbel wat er over de volkeren staat. We willen graag lezen wat er voor ons geschreven is. Profetische woord. Maar het profetische woord is nooit iets anders dan de openbaring van Jezus Christus. Dat heb ik weet niet hoe vaak al geciteerd, openbaring 19 vers 10. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Daar gaat het om. Dus zodra we het hebben over het profetische woord, zou je eigenlijk met elkaar moeten roepen, oké, de Heer Jezus zien, genieten van hem, duidelijk zien wie hij is. Dat is het profetische woord. En als iemand zegt, ik verlang naar het profetische woord, en hij heeft het dan over Israël, dan zeg ik, ja, dat is een soort subroute, maar hoofdroute is Christus zelf. Dus niet alleen Israël valt onder het profetische woord, ook niet alleen onze toekomst, maar vooral zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn openbaring. En de Heer Jezus wordt hier gezien als die engel die met zijn beide voeten daar op de zee en op de aarde staat en die in zijn rechterhand een boekje heeft. En die ook met luide stem roept, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Dat wat die zeven donderslagen gezegd hebben, Johannes wilde dit opschrijven, maar dat mocht hij niet, dat is nog verborgen. Wij zullen nooit alles over hem, onze Heer Jezus, zien. Dat komt nog. Ook dat spoort met andere teksten uit de Bijbel. Als de Heer Jezus zegt in Matthäus en in Johannes, niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon hem wil openbaren. Je kunt de Vader nog kennen. Want de Heer Jezus, de Zoon die de Vader kent, wil het openbaren. Hij wil openbaren wie de Heer Jezus, hij wil openbaren wie de Vader is. Maar niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. We zullen een keer moeten durven zeggen, Heer Jezus, we proberen u te kennen, we proberen erachter te komen wie u bent, maar er zijn beperkingen. En hier heb je een van die beperkingen. Een verborgenheid. Er is iets gezegd, schrijf het niet op, het is nog niet duidelijk. Sommigen zeggen, ja, dat houdt verband met het geheimenis van God. Nu, dat is ook zo. Daar ga ik straks niets over zeggen. Zoals het alleen in vers 8 staat. Het geheimenis, in vers 7 staat, het geheimenis van God dat voleindigd is. Gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. Maar dat betekent dat we het wel zouden weten. Dus het is niet hetzelfde als het geheimenis van God. Er is gewoon iets nog verborgen in dat profetische vergezicht voor ons nog niet duidelijk. En daar moet u het maar bij laten. In elk geval krijgt u gegarandeerd kans om dat te gaan begrijpen. Want we zullen een keer kennen zoals wij gekend zijn. En we zullen die prachtige dingen ook gaan ontdekken. In de hemel, samen met de Heer Jezus, zullen we ontdekken wie Hij is. Toch staat hier dat alles op aarde kennelijk nog iets, ja, een stukje geheimenis heeft. En er komt een moment dat dat geheimenis wordt verbroken. Ik wil het voorzichtig zeggen. Ik kan me niet indenken dat God zich stil hield toen men de Heer Jezus arresteerde. En nu mag u doorgaan met alle facetten van die route. Dus de arrestatie, de bespotting, geeseling, bespuwing, kruisiging. Alles. Dus alles wat ze met hem gedaan hebben. U kunt zich dat ook niet indenken. En dat hoor je ook nog wel eens. Waar was God dan? Zegt men wel eens in Israël. Toen de Holocaust er was. Waar was God? Toen Golgotha en het kruis daar er stond. Waar was hij toen? En zo kun je wel een poos doorgaan. Met alle onrecht die je vandaag om je heen ziet. Waarvan je proeft. Je kunt er gewoon niet omheen. Het spettert van het tv-scherm en het druipt uit de kranteninkt, om dat nu zomaar eens te zeggen. Van alle kanten wordt dat naar ons toegeschoven. Waar is God dan? Waar is God in Birma vandaag? Waar is God? Nou ja. Er komt een moment dat het geheimenis van God verbroken wordt. Dat dat inderdaad duidelijk wordt. Dan laat God zien wie hij is. Voor mij, ik ben er zeker van, als God zich één moment zou laten zien zoals hij is, zou er niemand overeind blijven. Zouden al die mensen al lang veroordeeld zijn. Voor elke daad van ongerechtigheid. Er komt een tijd, het duizendjarige vrederijk, dat God elke morgen rondkijkt, wat is er niet goed gegaan vannacht? En ze worden geoordeeld ter plekke diezelfde dag. Als dat vandaag zou gaan gebeuren. Ik hou mijn hart vast. Voor mensen in de straat. Voor mensen om je heen. Voor mensen die misschien wel heel vriendelijk zijn aan de ene kant. Maar God loochenen of God misschien wel vervloeken. Dat geheimenis van God er nog is. Dat is een zegen. Maar als dat verbroken is, is het oordeel. Dan heb je het weer hetzelfde. Die koppeling van oordeel en zegen. En daarover gaat het hier. De Heer Jezus wordt hier gezien in een profetisch vergezicht, een schitterend vergezicht. En er is sprake van hemel en aarde. Jozef had al zegeningen in zijn opmerkingen, dromen over hemel en aarde. En de Heer Jezus heeft dat zeker. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat zie je hier. Dus op zich is dat hoofdstuk 10 al een prachtig stukje schilderij van de Heer Jezus. Maar hij zegt ook, er komt een moment dat er geen uitstel meer is. Dus dat geheimenis, dat nu nog steeds uitgesteld is, dat het geheimenis nu nog aanwezig, weggenomen wordt, maar dan is er ook geen uitstel meer. Wee de mensen, wij dan weten de schrik van de Heere. Overredende mensen laat u met God verzoenen, een vaak geciteerde tekst. Het geheimenis van God zal ook vervuld worden, zoals hij dat ook aan zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En ook de profeten hebben gezegd, er komt een moment dat het oordeel van God inderdaad komt. Dat kan niet uitblijven. Dat moet een keer komen. En dan wordt Johannes uitgenodigd om dat boekje te eten. Hij doet het ook, hij gaat naar hem toe en vraagt dat boekje, krijgt dat ook en er wordt bijgezet, het boekje is in je buik bitter, maar dat zal in je mond zoet zijn als honing. Dat komt vaker voor in het boek Ezechiël, vind je in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 ongeveer dezelfde termen. Iets ook nemen, eet het ook op en later wordt in hoofdstuk 3 gezegd, dat is in je buik bitter, maar dat zal in je mond zoet zijn. Het profetische woord over de Heer Jezus is in onze mond zoet. Dat is aangenaam. Tenminste, daar ga ik even vanuit. We kennen de Heer Jezus als onze heiland. Daar ga ik echt vanuit vanavond. En dan is dat wat je ziet van de Heer Jezus, dat wat je hoort van hem, dat is zoet, dat is aangenaam. Gisteravond kreeg ik een cd'tje van Jaap en ik heb het geluisterd gisteravond al een stukje en vanmorgen. En er waren twee liederen bij die ik heel mooi vond. En die zijn dan zo zoet omdat het over hem gaat. Dat je de tranen in je ogen krijgt. Gewoon, het raakt je. Als je mooie dingen hoort van de Heer Jezus. Als je mooie dingen hoort zingen. Of hoort uit de Bijbel. Weet je, hoort verkondigen. Dan is dat aangenaam voor je. Dat is zoet voor je. Maar als je bedenkt dat diezelfde Heer Jezus daar zal staan. Als de rechter van de ganse aarde. Als het geheimen is, als het mysterie, dat God zich terugtrekt, nog steeds terugtrekt. Als dat opgehoudt, ja, dan wordt het bitter. Dat vreet aan je. En ik geloof ook dat het zo is. Nu al kun je mensen tegenkomen, ik kom ze heel vaak tegen, die zeggen, ja, ik ben geweldig blij dat ik de Heer Jezus ken, dat ik naar hem ga, dat ik in de hemel mag komen, dat ik in het Vaderhuis kom. Maar mijn kinderen. Zie je, dat mooie, dat zoete, heeft ook een bittere kant. Want, en dat zijn familieleden, of dat zijn kennissen, of het zijn collega's, of het zijn mensen uit de straat. Maar het is toch zo. Stel je voor dat de Heer Jezus vanavond dat geheimen is. Dat gebeurt dus even niet, geloof ik, zo wil ik het nadrukkelijk stellen. Maar stel dat dat vanavond wel zou gaan gebeuren, dat geheimen is van God ophoudt. Dat het die verborgenheid even stopt en hij zich openbaart. Wie kan bestaan? Wie kan God zien en leven? Wie kan oog in oog staan met een heilige God? Niemand toch? En dat beseffen wij. Gelovigen beseffen dit. Als wij aan de ene kant de zegen van de Heer Jezus kennen en zeggen, Heer Jezus, we verlangen naar u. We willen graag bij u zijn en we willen graag in het huis van de Vader zijn. Maar je denkt aan de mensen om je heen, aan de directe familierelaties. Nou, dan is er ook een stukje bitterheid. Dat voelen we. En toch hoop ik dat u vanavond tegen de Heer Jezus zegt, ik wil ook zo graag het boekje eten. Want dat is in de lijn van Gods woord. En dat is het profetische woord. Als u dan verlangt naar het profetische woord, dan moet u niet zeggen, ja, ik wil wat over Israël horen en over Israëls toekomst. Want ze bestaan per slot zoveel jaar nu en ik ben er blij mee. Ik zou er op dit moment geweest zijn. We hadden een reis gepland. Ik zou daar nu zijn. We zouden daar rondtrekken. Elke dag denk je daaraan. Oh, dat is het programma. Daar zouden ze nu zijn. Ik heb ook iets met dat volk. Duidelijk. Iets. Ik hou van dat volk. Maar het profetische woord is niet alleen houden van Israël. Het profetische woord is houden van de Heer Jezus. Natuurlijk zit daar een enorme lijn in voor Israël. Maar dat is niet in de eerste plaats Israël. Dat is een soort afgeleide zin voor Israël. Evenals een afgeleide zegening voor ons. Primair is Christus. Secundair zijn Israël en de gemeente. Hij. Het profetische woord betekent, Heer Jezus, we willen graag weten wie u bent. We willen uw stem horen. We willen vernemen wat u gaat doen en wie u bent. Zoet is dat. Maar als het in de spijsverteringsorganen terechtkomt, als het wat dieper gaat, als het wat zakt in je leven, in je beleving ook, ja, dan wordt het bitter. Want dan kom je met al die dingen, krijg je met al die dingen te maken die je vandaag de dag hoort, ziet en proeft. Dat is wat hier staat. En dat is een geweldige les van hoofdstuk 10. Dat je jezelf moet afvragen, heren, zou ik dat boekje dan maar willen eten? Ik voor mezelf kan makkelijk zeggen, ja, dat wil ik graag. Ik wil graag het profetische woord vernemen. Ik wil graag weten wie de Heer Jezus is. En ik wil graag voor hem ook staan. Maar ik begrijp ook dat er dan oordelen komen. En toch wil ik proberen vol te houden. Eten van het profetische woord. Eten van het boekje. Daarom nodig ik iedere gelovige uit om te eten van het boekje. Eet het op. Het maakt wel iets bitters los in je binnenste. Gevoelens, gevoelsmatig. Emoties, soms bitterheid. Maar het is ook zoet als honing. Het is ook buitengewoon aangenaam. De zoet maken, de smaak maken van vroeger. Ik bedoel, als er nu iets geen suiker bevat of helemaal niet meer, dan is het best een beetje stroef en een beetje strak. Maar toen was honing wat suiker misschien vandaag is, ongeveer. En het land van de Heere was een land overvloeiend van melk en van honing. Het was een zoete, aangename situatie. Je hebt het, door het geloof in de Heer Jezus mag je dat hebben. En iemand die dat boekje eet, iemand die Gods woord eet, die dat profetische woord eet, is ook in staat om te meten. Dat is de koppeling met hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Als je het ontkoppelt en zeg je, ja, nou, er moet ook iemand zijn die de tempel gaat meten en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar iemand die het boekje eet en beseft dat het om de Heer Jezus gaat, hoe de consequenties ook zijn voor wie dan ook om ons heen, is ook in staat om te zeggen, ja, maar wat is dan het huis van God vandaag? Is dat een bij elkaar gebracht spul? Is dat alleen maar halleluja-achtig? Rijk en verrijk en geen in gebrek, maar de Heer stond buiten, dat was al in openbaring 3. Is dat alleen maar een huis waarin God gediend wordt? Hier staat, ja, de voorhof is gegeven aan de heiden, zo van de hele periferie, alles drauw van dran, wat er omheen hangt, dat is sowieso al weg. En God heeft dat toegestaan. Dat is ook nog een soort inner circle, een soort binnenste ring. En die binnenste ring is het huis van God en het altaar. Maar wie meet het dan? Wie kan dat dan meten? En als je dan vandaag theologen hun intellect hoort losbarsten, die hun intellect loslaten op wat het huis van God, wat de kerk van vandaag zou moeten zijn, dan denk je, ja, maar je hebt het boekje niet gegeten. Want het boekje eten betekent de Heer Jezus, en ook, neem de Heer Jezus aan voordat het te laat is. Ik bedoel, dat is de andere kant van de medaille. Er is nog van het een meer sprake, weet je wel, van het gaat om hem, maar ook niet meer van bewogenheid met mensen die verloren dreigen te gaan. Beide elementen zijn ineens weg. Ze hebben het boekje niet gegeten. En als je mensen hoort praten over de gemeente, over de kerk, en ze hebben het alleen maar over sociale codes onderling, ho. Natuurlijk zijn sociale dingen belangrijk. Elkaar helpen, elkaar dienen, elkaar begroeten, elkaar steunen. Maar het boekje is Christus, Christus, Christus. En de gevolgen zijn, als je je niet bekeert, dan sta je buiten. Dan ben je reddeloos verloren. Dan is het einde van alle verhaaltjes. Als je dat niet meer hoort, dan hebben ze het boekje niet gegeten. Ze praten wel over de kerk, maar ze zien niet meer wat het eigenlijk is. Ze hebben de norm niet meer. Vandaag hebben we een kabinet in Nederland die altijd over normen en waarden praten. Ze weten denk ik niet helemaal precies hoe het zit. Maar goed, ik ben natuurlijk veel verstandiger dan al die kabinetsleden. Flauw, maar ik ben niet zo politiek geschoold. En ook niet zo handig misschien. Maar normen en waarden volgens dit is het boekje. Heb u het nog? Het boekje. Ik noem het boek. Niet vanwege de vertaling, maar omdat het het woord van God is. Ik ken een broeder in Drenthe die nooit over de Bijbel praat, maar altijd over vaders boek. Heeft Voordersbouw. Lopen we Voordersbouw inpakken. Nee, maar het stukje respect daarin, dat is heel bijzonder. En hij heeft liefde voor de Heer Jezus. En bewogenheid met mensen die verloren gaan. Die bitterheid, die voelt hij. Wij dan wetende. Ik zou door een banvloek van Christus gescheiden willen zijn. Vanwege mijn verwanten naar het vlees. Voel je die bitterheid bij Paulus? Ik wil alles wel opgeven. Want mijn broer of zus of mijn familie staat nog buiten. Die bitterheid. Goed, die mensen die dit boekje eten, hebben ook de mogelijkheid om te meten. Eten en meten. Soms blijven een paar woordjes hangen om het te snappen. En dat is natuurlijk ook zo. Welke norm zouden we dan moeten loslaten op de gemeente van vandaag? Nou, deze norm. Profetisch woord. Wat is profetisch woord? Christus, Christus. En bitterheid als het gaat om verlorenheid. En als het om de Heer Jezus gaat in onze gemeenten of gemeente, dan gaat het goed. En als het om mij gaat, om ons gaat, om onze club gaat, dan gaat het niet goed. Dus dat is heel simpel. Het profetische woord is heel simpel. Het boekje. Dat is de norm. Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin bidden. De voorhof die buiten de tempel is, is er buiten en meet die niet. Maar die is aan de heidenen gegeven. Ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Nu komen we ineens bij het getal 42 maanden terecht. Later nog een keer 1260 dagen. Hetzelfde hoofdstukje, weet je wel. Dat gaat over een tijd van 42 maanden. 3,5 jaar. 1260 dagen. Of zoals Daniel vroeger al uitdrukte. Tijd, tijden en een halve tijd. Nou hoop ik niet dat u dat moeilijk vindt. Maar in het boek Daniel in hoofdstuk 9 is een enorme opsomming te vinden over 70 jaarweken. 69 zijn voorbij, de 70ste moet nog komen. Die geweldige gebeurtenissen van het einde, ja, dat is enorm. Op de helft van die week zou er van alles gebeuren. Zou slachtoffer en spijsoffer worden gestopt. Zou er een mens zijn, zou iemand zich als een soort gruwel, als een soort afgod etaleren, zeggen dat hij God is. Hij zal zich laten aanbidden, hij zal zich laten verheerlijken. Dat is diezelfde tijd. Kort door de bocht, de grote verdrukking. De grote verdrukking duurt 1260 dagen, 42 maanden, 3x12 plus 6, 3,5 jaar, of ook tijd. Tijden en een halve tijd. Die grote verdrukking is een barre boze tijd. Dat is de tijd waarin de mens der wetteloosheid zich openbaart. Hij zal zich in de tempel zetten en zal zich laten aanbidden en zeggen dat hij God is. Alle rem is weg. Alles is over. Een vreselijke tijd breekt aan. Niet te geloven. En je zou zeggen dat in die tijd niemand het waagt om nog iets over de Heer te zeggen. En dan zeg je, ho, wait a moment, ik heb nog steeds mijn twee getuigen. Juist in dat verband is er sprake van die twee getuigen. Misschien heb u die boeken van Tim LaHaye en die andere van die Perkins gelezen. En heb u hele stukken gelezen over wat ze wel deden en wat ze niet deden. Een hele serie immers, een aantal delen, een stuk of acht of zo. En het is prachtig beschreven. Voor een groot deel op de Bijbel gebaseerd. Maar hier staat het heel concreet. In de tijd van die grote verdrukking. In de tijd dat het beest uit de afgrond zijn vreselijke dingen laat zien. De oorlog verklaart aan alles wat godsdienstig is. Staan daar twee getuigen. En die worden hier de gezalfden genoemd. De twee getuigen lastgeven om het zakken als bekleedde profetie. De 1200. Dit zijn de twee olijfbomen. De twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. Daar wil ik een beetje details over geven. Misschien wilt u even met me opslaan. Zacharia, bijna aan het eind van het Oude Testament. Zacharia is, zoals u weet, ook een profetisch vergezicht. Hoofdstuk 4. Ik ga niet alles lezen, maar het gaat over... Zerubabel en over Jozua, de hoge priester. Dus de stadhouder, Zerubabel, de koning, Zerubabel. En Jozua, de hoge priester. En dan zegt vers 11, ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hen, wat betekenen de twee olijftakken die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zei tot mij, weet gij niet wat ze betekenen? Ik antwoordde, nee mijn heer. Toen zei hij, zij zijn de twee gezalfden die voor de heren der ganse aarde staan. Precies dezelfde uitdrukkingen van Openbaring 11 hier in Zacharia 4. Ik hoop het nu te verklaren. Ik weet niet of u weet dat u een hele bijzondere opdracht hebt. Het mag bekend zijn dat niemand koning-priester is dan Melchizedek ooit en de Heer Jezus in de toekomst. Koning-priester, Melchizedek ooit, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, dat was die. En in de toekomst, de Heer Jezus, de koning-priester. Daar heeft Zacharia het over. En toch waren er twee figuren in de dagen van Zacharia die iets van dat bijzondere mochten laten zien. Namelijk Zerubabel, een landvoogd, een koning, een regeerder, een bestuurder en een hoge priester Jozua. Die twee staan daar als twee olijfbomen en die bomen laten de olijfolie als het ware naar een reservoir vloeien en vanuit dat reservoir wordt de kandelaar bevoorraad en dus blijft het licht branden. Dat is eigenlijk het beeld, het prachtige tafereel. Nu zegt Openbaring 11, kijk eens, ook in die tijd zal ik ervoor zorgen dat mijn kandelaar brandt. Dat doen die twee gezalfden. Dat doen die twee olijfbomen. Dat zijn die twee gezalfden, die twee getuigen. Altijd is er sprake van zoiets. U en ik vandaag zijn priester, u hoort het goed, een heilig priesterschap naar God toe. En we zijn ook een koninklijk, een heilig priesterschap naar God toe. Priesterdienst, maar ook een koninklijk gezelschap van God uit om de zegen van God te etaleren. Dat zijn de twee elementen van onze dienst. Naar de Here toe, onze lofprijzing, onze eredienst. Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Onze eredienst naar God toe. Hem prijzen, hem glorie geven. Maar ook van hem uit, met de waarschuwende woorden, maar ook met de zegen van God, naar buiten treden. Koning, priester. Die twee elementen staan ook hier. Die waren er al in de dagen van Egypte, toen het volk Israël in Egypte was. U weet misschien dat Mozes genoemd wordt koning in Jeschurun. En Aaron, die stond naast hem. Ze hebben met z'n tweeën hebben zij die plagen daar in Egypte gebracht, maar ook de zegen in Egypte gebracht. Die twee, de koning en de priester, stonden daar, ja, misschien nog een beetje verpakt, maar ze stonden er toch. Toen al. En toen kwamen er plagen. Het zijn precies dezelfde plagen die hier genoemd worden. Water en bloed veranderen en allerlei plagen op de aarde. Hier, Openbaring 11. Dat wil dus dit zeggen, dat de zegen van God pas komen kan als het oordeel geweest is. Altijd hetzelfde principe. Maar de twee getuigen die er in die tijd van grote nood, in die tijd van die enorme verdrukking zullen staan, die zullen van die beide dingen getuigen. En ze zullen wonderen doen. Totdat hun getuigenis voltooid is. Zodat ze hun boodschap echt gebracht hebben. En ze iedereen bereikt hebben die bereikt had moeten worden. Nou, dat is gebeurd. En dan krijgt de boze macht die uit dat donkere komt, uit die koker, nee, hoofdstuk 9, weet je wel, vers 2 en 11. Waar die rook, die donkere wolk uit de afgrond opkomt. Waarin die macht uit de afgrond kans krijgt om hen te overwinnen. Nou, die man die doodt deze twee getuigen. En dat is natuurlijk een manifestatie van je welste. Hun lijken blijven daar liggen. Dat is een afschrikwekkend voorbeeld voor de hele hoeggemeente. Alle camera's zijn op dat moment in Jeruzalem. Ook al omdat alle legertjes daar zijn. Dat is een ander hoofdstuk, maar goed, dat komt nog. Alles is daar, dus de NOS is daar ook. En RTL 4, 5, 6, 7, 8 en 10, die zijn er ook allemaal. SBS 6, alles is daar. Op dat moment, omdat alle legers van alle landen daar zijn. En dus moet er iets gevierd worden. Nu is er een overwinning behaald. En de Heer Jezus, hij zelf heeft dit al voorzegd. Er komt een moment dat zij in die tempel vreselijke dingen gaan doen. En ze zullen menen God een dienst te doen door te doden. Nou, dat gebeurt nu. En dat is hier duidelijk omschreven. Die lijken die moeten daar 3,5 dagen blijven liggen. Nou, normaal is dat niet zo in het oosten. Dan worden ze dezelfde dag of hooguit de dag daarna begraven. Dus dat het hier 3,5 dagen moet blijven liggen. Dat is een aanslag op menselijk denken gewoon. Dit is gewoon heel erg funzig. En toch is het gebeurd. Of die 3,5 dag te maken hebben met die 3,5 jaar. Ik vermoed het. Ongewild misschien. Maar toch. En na 3,5 dag staan ze ineens recht op hun voeten. Je moet je dus voorstellen. Alle camera's zijn in Jeruzalem. Ineens gaan die twee lijken die al aan het ontbinden zijn. Dat is mijn vertaling. Ze ruiken al. Denkt u aan Martha en Maria die zeggen. Ja, maar hij is er al een paar dagen en hij riekt al. Ik bedoel, het is al niet meer zo leuk daar. En ineens staan ze recht op. En er komt een stem. Kom! En ze gaan rechtstreeks in een wolk, weer in een wolk, weer in die Shechina gaan ze naar de hemel. Gods glorie haalt hen op en ze gaan naar hun Heer. Wat een moment. In die tijd. Er is aan de ene kant geen zegen meer. Gods geheimenis, Gods verborgenheid is voorbij. Er is alleen maar oordeel. Toch hebben mensen dit gezien en hebben ze ook erkend dat dit van de Heer is. Zoals ze vroeger in Egypte ooit een keer erkend hebben, dit is de vinger Gods. Dit is van de Heer. Dat hebben ze toen ook erkend, sommigen. De farao niet, maar het volk wel. Dus de leiding zal in die tijd nog steeds zeggen, het is allemaal verzonnen of zo, of het is allemaal gemaakt. Maar toch zullen velen erkennen dat dit van God is. Want die staat aan het eind van vers 13. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven God, de God des hemels, eer. Dat betekent dus dat er dan toch iets van respect is gekomen voor de God des hemels. En als die zevende engel gaat bazuinen, dat is dan die allerlaatste, dan komt er eerst een lofprijzing aan de Heere, lofzang. 24 oudsten, voor de derde keer werpen zij zich neer en gaan de Heere prijzen. We danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen. In de hemel is een enorme lofprijzing gaande. De lofprijzing begon toen ze het lam zagen. De lofprijzing, dat is hoofdstuk 5. De lofprijzing ging door toen ze de grote schade zagen die niemand tellen kon. En de verzegelden uit Israël. Openbaring 7. De lofprijzing gaat nu door omdat ze zien dat hoe de Satan ook tekeer gaat, wat er ook gebeurt, dat daar toch de Heere boven alles staat. Zijn voet op de zee, zijn voet op de aarde. Hij is de heerser van alles. En dat erkennen ze, daarvoor prijzen ze. Dat is een aanbidding waard. En ze buigen daar in de hemel voor hem. En dan komt de tempel Gods die in de hemel is. Die gaat open. Het is niet de tempel Gods die op aarde is, vers 19 van hoofdstuk 11. Maar de tempel van God die in de hemel is. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Dus de eerste keer dat dat gebruikt wordt. Alsof hier doorklinkt die ark van het verbond die in de dagen van Jeremia is verdwenen. Verstopt. In Ethiopië verborgen, zegt men vandaag. Ik denk dat de tegenstander dat zegt. Maar de ark van het verbond is nooit meer teruggekomen na de ballingschap. Jeremia 3 zegt, niet meer gemaakt, niet meer gezocht, blijft er maar af. Alsof Jeremia zegt, ik weet hoe die is. En hij kan zeggen, ja, maar ik weet waar die is. Hij is ergens in een spelonk gestopt. Dat heb ik zelf gedaan. Had hij kunnen zeggen. Maar hij had ook kunnen zeggen, ik weet dat God hem zelf omhoog getrokken heeft. moeilijk hè. Maar hier staat expliciet dat de tempel Gods die in de hemel is opengaat en de ark van zijn verbond zichtbaar wordt. Zoals de regenboog spreekt van Gods trouw en de sardiesteen, de diamant, de kristalheldere diamant spreekt van zijn heerlijkheid, van zijn rijkdom, van zijn glorie en alles. Zo spreekt de ark van het verbond van zijn werk der verzoening op aarde. Elke keer opnieuw werd het bloed van het zondoffer daar, van het zondoffer op grote verzoendag daar gebracht op het verzoendeksel. Daarin lagen de twee stenen tafelen en er was een verzoendeksel, een genadetroon op. Hetzelfde woord, verzoendeksel, genadetroon. En daar was dat nu. Op aarde is het chaos. Op aarde is het tumult. Op aarde gaan getuigen het loodje leggen, worden gedood. Op aarde is de vorst van de duisternis bezig, heel agressief bezig. De mens der wetteloosheid, heel verschrikkelijk bezig. Vreselijke dingen gebeuren. En dan zegt God, maar mijn getuigenis blijft. Ik blijf het zien. Dat wat daar op dat verzoendeksel gebeurd is, dat blijf ik zien. Dat blijft in de hemel zichtbaar. Alsof hier dus staat dat die ark van het verbond in Gods hemel is getrokken. Ik vind dat je met openbaring 11 in de hand sterke papieren hebt om te zeggen dat de ark van het verbond niet hier. Jeremia zei, niet meer zoeken, niet meer hij wordt ook niet meer gemaakt. Zo van, ik weet precies waar die is. Je kunt uitleggen, ergens in een holletje onder de berg. Maar je kunt ook zeggen, ik weet dat hij is opgetrokken geweest. Want vlak voor de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar is de ark van het verbond kennelijk. Jeremia was daar toen nog in Jeruzalem, hij was daar. Dus hij kan als enige daarvan ook spreken en getuigen. Maar hij kan opgetrokken zijn geweest in de hemel. En dat betekent, broeders en zusters, dat niet alleen het lam in de hemel zichtbaar is. Niet alleen de heerschappij van de Heer Jezus zichtbaar is. Maar ook alles wat hij gedaan heeft voor verzoening. Van genade die nu beschikbaar is, in de hemel zichtbaar is. U ziet opnieuw de Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus. Eigenlijk is het een adembenemend stuk. 10 en 11. Op het eerste gezicht een beetje moeilijk, maar als je het naar je toe haalt en je denkt, ik wil ook zelf graag van dat boekje eten. Het is zoet voor je hart, voor je mond. Het is aangenaam voor je. Natuurlijk heeft het een bittere nasmaak. De uitwerking is ook bitter. Enerzijds omdat de Heer Jezus het bittere moest dragen, maar dat vind ik ook nog, heb ik pas niet gezegd, maar dat mag je er best bij bedenken, dat hij dat bittere voor jou en voor mij gedragen heeft. Maar voor mensen die zonder hem in deze wereld staan, blijft het bitter. En dat is toch afgrijzelijk als je denkt aan allen die ik al genoemd heb. Ik hoop van harte dat je hoofdstuk 10 en 11 vasthoudt en dat je hem ziet staan op de aarde en op de zee. En Israël en de volkeren onder controle. En hij spreekt. In de tijd van grote nood, grote verdrukking, 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden, heeft hij alles onder controle. Maar dat heeft ook zijn getuigen nog. En als ze getuigen worden ze opgeroepen om bij hem te zijn. Daarover later nog meer, want de mensen die tot die martelaren horen, horen ook nog bij de eerste opstanding. Maar dat komt nog een keer in dit laatste Bijbelboek. Feit is dat u en ik nu met deze dingen in de hand ook mogen kijken naar de Heer Jezus. En ons de vraag mogen stellen, Heer Jezus, leer ons maar om van dat boekje te eten. Want ik denk dat dat de kern is van het verhaal. Dan zullen we ook de kracht ontvangen om te getuigen. En naar God toe vertellen wie de Heer Jezus is. En naar de mensen toe vertellen wie hij, de Heer Jezus, zijn wil. Voor al die mensen die nog niet de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat is een soort dubbel element, dat koning en dat priester element, dat dubbele element is ook voor ons deel. En dat laat de kandelaar branden, Zacharia 4, dat laat het licht schijnen. Daardoor is de kandelaar nog steeds zichtbaar. En als de gemeente niet meer functioneert, dan wordt de kandelaar weggenomen. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Dat is het beeld. Dat zijn de foto's als het ware die hier in dit hoofdstuk opgesloten zitten. De Heere zegene u. Amen. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader. We willen u danken dat u onze Vader bent. We willen u danken dat de Heer Jezus dit werk volbracht heeft. We willen u danken dat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We willen u danken dat de Heer Jezus nog steeds alles onder controle heeft. Ook in de tijd van grote nood en van veel tumult heeft hij alles onder controle. En hij heeft dat ene boekje in zijn hand. We willen u danken voor het beeld, voor het tafereel, voor het schilderij van vanavond. En we willen u zo bidden dat iedereen die hier is, dit ook in zijn hart sluit. En dat boekje eet. Daardoor in staat is om te meten dat wat op aarde nog getuigenis heet. We willen u bidden of we ook zullen begrijpen wie de Heer Jezus is. En ook onze taak zullen zien om aan de ene kant God te prijzen en aan de andere kant de mensen te vertellen van de Heer Jezus. Dat u ons zo zegenen door hoofdstuk 10 en 11 uit het laatste Bijbelboek. We prijzen uw naam. Amen.